chill vinden. Zo. Broeder, zus, goedenavond. Ja, even geleden. We waren dus op vakantie en we moesten boodschappen doen met nog een ander echtpaar. We kwamen in een supermarkt terecht en daar liep wat een man rond die was eenzaam. Dat kon je zo merken en hij knoopte met iedereen en alles waar hij de kans voor kreeg een verhaaltje aan. Dus ik bleef even bij hem staan te praten. En op een gegeven moment zei hij tegen me, uw vrouw en die kennissen van u, die staan al bij de kassen. Nou, ik zei, ik heb niet zo'n haast, ik heb even geleefd. Hij was meteen weg. Dus dat verhaal stond hem niet aan. Ja, broeder, zuster, ja. Ik wil een aantal dingen met u delen. En u hebt deze zaal zo'n mooie naam gegeven. De bovenzaal. En ik ga vanavond een paar gedachten met u delen over de bovenzaal. En daar is het nodige in gebeurd. Het komt in principe 6 keer voor in de Bijbel. In verschillende situaties. En ik hoop dat met u te delen. Naar aanleiding van het boek Handelingen. En dan hebben we het eerste hoofdstuk. Daar komen we natuurlijk de hemelvaart ook tegen. We zitten tussen hemelvaart en Pinkster. Dus Handelingen hoofdstuk 1. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Ik lees vanaf het 4e vers. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan die er samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hun wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus, Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus, Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover het woord van de Heere. En u hebt het al met mij kunnen volgen. Ze kwamen samen in de bovenzaal. Ja, de bovenzaal. Ik wil eerst een aantal gedachten met u delen wat betreft de aankondiging die de Heer Jezus al meerdere keren had gedaan naar zijn discipelen toe, dat hij afscheid van hun zou nemen. Dat kwam hard binnen en ze begrepen ook niet ten volle wat dat zou betekenen. Ze hadden op dat moment de Heilige Geest nog niet ontvangen en heel veel dingen waren voor hun nog onduidelijk. Toen ze dan de Heilige Geest hadden ontvangen, ja, dan gaat er een wereld open. Maar dat is ook voor u en mij het geval. Als mensen tot geloof komen in de Heer Jezus, dan zie je dat de Bijbel ook gaat spreken. En dan ga je begrijpen wat Gods plannen, hoe die daarin geopenbaard zijn. Nu het koninkrijk, en dat is wel heel belangrijk natuurlijk, want de vraag is van wanneer wordt dat koninkrijk dan opgericht? Een goede vraag die ook vanuit de discipelen kwam. En dan is meteen het antwoord, dat is alleen voorbehouden aan de Vader. We weten dat in Israël een sterk verlangen was in die tijd dat ze bevrijd zouden worden van de Romeinen. De missie van de Heer Jezus, die was totaal anders dan dat ze hadden verwacht. En toch werd hij als koning geboren. Koning van de Joden. Vanmorgen raakte ik in gesprek met een jonge man, een Joodse jonge man, die tot geloof was gekomen in de Heer Jezus. En het ontroerde hem toen ik mijn liefde tot Israël uitsprak. En wij komen in gesprek. Hij zegt: de Heer Jezus, ik heb hem lief gekregen, zijn Messias. Wat daaraan verbonden was, het volk Israël. Hij zei, ik ben zelf een van de kinderen Israëls, maar hoe moet ik het in het perspectief zien? Hij was pas tot geloof gekomen en hij besefte ook dat op dat moment had hij de Heilige Geest ontvangen en ja, hij ging daarover nadenken. Nou, ik mocht hem bemoedigen door te zeggen, dat vind ik heel belangrijk om dat te benoemen, juist ook in deze tijd van de Heer Jezus was een Jood. En ik zeg het meerdere malen, heel duidelijk, tot mijn toehoorders, als je Israël niet lief hebt, kun je de Heer Jezus ook niet lief hebben. Want hij is uit Israël geboren. Het heil is uit de Joden. In het gesprek met de Samaritaanse vrouw kwam dat heel duidelijk ook naar voren toe. Dan moeten we ook stellen dat de Heer Jezus ook tegen Pilatus zei: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Johannes 19. Als het koninkrijk van deze wereld was, dan zouden mijn dienaren voor mij gestreden hebben. Maar komt er dan wel een koninkrijk? Nu, ik moet u zeggen, dat mag duidelijk zijn, want de Heer Jezus is als koning geboren, maar hij heeft nooit het koningschap kunnen aanvaarden. Om reden dat de Joden hem verwierpen. Hadden ze hem aangenomen, was er een andere situatie geweest en ontstaan. Maar we weten, Johannes 1 vers 12 zegt dat ook heel duidelijk, hij is gekomen tot het zijne, is het land, dat is het zijne, maar de zijnen, daar wordt het even een meervoud over gesproken, de zijnen, het Joodse volk, hebben hem niet aangenomen. Maar hij gaat door te zeggen, van die hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven om kinderen Gods te worden. Heel bijzonder. Dus door het geloof zijn wij kinderen van God geworden. God is onze vader geworden. Nu, ik ben ontzettend dankbaar dat je ook Joodse mensen mag ontmoeten die hun Messias hebben omarmd. Het ziet er op dit moment niet uit dat het koninkrijk ooit zal komen. De wereld is in totale chaos, laten we maar eerlijk zijn. Er zijn ook geen oplossingen meer. De overheden, waar ook in de wereld, zitten met de handen in het haar. Heel veel landen die krijgen te maken met een dictatuur, innerlijke verdeeldheid, verscheurdheid, oorlogen, geruchten van oorlogen, spanningen en noemt u maar op. En dat is, ja, ik zeg het een beetje fel, ik hoop dat u me goed begrijpt, maar de wereld is krankzinnig geworden. Het is goed in de war. En als God niet ingrijpt, dan wordt het nog veel erger. Eigenlijk kun je zeggen dat deze wereld rijp is voor het oordeel. Nu, wij weten dat naar zijn belofte er een nieuw hemel komt en een nieuwe aarde. Maar we weten ook, en daar is dermate over geprofeteerd, en met name door de profeet Jesaja, de evangelist onder de profeten, dat er een rijk zal komen dat vol is van de kennis van de Heere. En zo vol dat hij zegt van gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat rijk dat gaat komen. Dat is het duizendjarige vrederijk. En dat is heel bijzonder dat wij als gelovigen met de Heer Jezus zullen regeren. Ik hoop dat u dat ook beseft, want hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. En koningen wil zeggen dat we deels hebben aan zijn regering. En priesters wil zeggen dat wij een taak hebben om mensen dichter bij God te brengen. Want dat is eigenlijk de taak van een priester. Dichterbij brengen bij God. Goed, ik ga weer terug naar de bovenzaal. Ze gingen daar biddend naartoe. Maar wat is, wanneer komt de bovenzaal voor het eerst eigenlijk in beeld? Dat was met het Pascha. We weten dat de Heer Jezus twee van zijn discipelen voor uitstuurde. En ze kregen ook een opdracht mee. Ze zouden een man ontmoeten met een kruik. En ze zouden daar vertellen, ja, die zouden ze ontmoeten. En die zou hun vertellen, in de bovenzaal is alles gereed. En dat is bij de Heer Jezus zo. Als hij iets doet, dan doet hij het goed. En dan is ook alles gereed. Ik denk te mogen zeggen, als ik naar Johannes 14 even met u ga, waar hij al van tevoren aan had gegeven dat zijn afscheid dichterbij kwam, en dat raakte het hart van de discipelen. En dan ziet hij dat ook door en dan zegt hij onder andere, ja, jullie hart worden niet te ontroerd. Gijlieden die gelooft in God, gelooft ook in mij. En dan gaat het maar door. In het vaderhuis zijn vele woningen. Heel bijzonder. En hij is vooruit gegaan, heel belangrijk, om u en mij plaats te bereiden. En het verlangen wat hij uitspreekt in het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17 is, Vader, ik wil dat waar ik ben ook degene zullen zijn die gij mij hebt gegeven. Dus dat verlangen van de Heer Jezus is zo diep. Er is een lied in de bundel wat zegt, hij verlangt nog meer dan wij. Want we horen bij elkaar. De Bijbel zegt ons dat hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. Dus we zijn innig met elkaar verbonden. Nu nog op afstand van elkaar, maar straks zijn we één met hem. Heel bijzonder. Dus met andere woorden, als er iets klaargemaakt wordt van Gods kant, dan is het perfect en dan is het volmaakt. Waar begint het eigenlijk mee? De Heer Jezus zegt zijn discipelen in de bovenzaal van Ik heb zeer begeerd dit Pascha met u te vieren. Eer dat ik lijde. En dan zijn er verschillende dingen die in die bovenzaal plaatsvinden. Wat enorme levenslessen ook voor u en voor mij zijn. Het begint met de voetwassing. U kent dat natuurlijk, Johannes 13. En daar zien we de nederigheid van de Zoon van God. Leert van mij, zegt hij ook tegen zijn discipelen, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En ik denk dat het goed dat ons door moet dringen, dat als wij de Heer Jezus volgen met heel ons hart, dat ook die houding bij ons gevonden moet worden. En dat gebeurt eigenlijk te weinig naar mijn idee. We heersen liever dan dat we nederig zijn. Maar u kent natuurlijk die overbekende geschiedenis, dat op een gegeven moment als ze allemaal aanliggen, dan staat de Heer Jezus op, hij legt zijn mantel af. Je zou kunnen zeggen, zijn waardigheid legt hij af. Hij doet een linnen doek om zijn middel. Hij knielt. Moet u zich voorstellen, hij knielt. Hij knielt voor zijn discipelen. Hij, de Zoon van God. Als ik er goed over nadenk, dan denk ik, Heer, hoe wonderlijk. Hoe wonderlijk dat u de knieën buigt voor uw discipelen en dat u hen de voeten wast wat zij verzuimd hadden. En ik kan me dan ook zo de reactie van de apostel Petrus voorstellen, dat toen de Heer Jezus bij hem kwam, dat hij zei, ik niet, Heer. Ik niet. U was mij de voeten niet, in der eeuwigheid niet. En ik kan me dat voorstellen. Ik zou het voor hem gezegd kunnen hebben. Ja, maar Petrus, was het antwoord. Als ik er niet mag wassen, heb je geen deel aan mij. En dat zie je de impulsiviteit van Petrus van, dan helemaal maar, Heer. Want hij wilde heel graag bij de Zoon van God horen. Ziet u wat zich daar afspeelt in die bovenzaal? Het is een les voor ons. Hij was gekomen om te dienen, niet om te heersen. En je zou dat voorbeeld eigenlijk elke zondag elkaar moeten voorhouden door te zeggen, want wat zijn er een, ik hoop dat u me goed begrijpt, maar een voorgangers en een oudsten die heersen. En die niet dienen. Maar de taak is dienen. Als je de Heer Jezus nogmaals wilt volgen, dan zul je moeten dienen. Dat is het principe van het evangelie en het van het volgen. Maar in diezelfde boventaal was ook het verraad. En als je daar goed over nadenkt, dan zit de Heer Jezus, die gebruikt het Pascha met hun, want daar begon het mee, met iemand waarvan hij wist, die zal mij verraden. En toch vertraagt hij Judas, tot op een zeker moment. Want er wordt wel eens gezegd, ja, hij zat ook aan de tafel van de Heer, deed mee aan het avondmaal, dat is niet zo. Hij heeft het Pascha wel meegevierd, want de Heer Jezus, drie evangelisten zeggen het ook heel duidelijk, de hand die met mij het brood doopt in de kom, van de bittere saus, die zal mij gelijktijdig, die zal mij verraden. En dat was Judas. Maar de vraag bij de discipelen was, van, ik ben het toch niet? En ze werden ook bedroefd. Weer een andere stemming die we tegenkomen in de bovenzaal. Een verraad, droefheid en toch ook iets heel bijzonders. Dat hij hun leert hoe ze met dingen om moeten gaan, elkaar dienen. Die droefheid, de Bijbel zegt op de droefheid van de wereld, die bewerkt de dood. Maar de droefheid dat God het eeuwige leven. En die droefheid, dat wordt ook heel duidelijk zichtbaar. Maar ik wil dat even uitwerken. Want zoals we hier zitten, hebben we allemaal te maken, hebben we of krijgen we te maken met droefheid. Op een of andere manier. En dat kan op verschillende, dat kan verschillende dingen zijn. Ik denk, en dan gaat het over het bovenvertrek. Dat is iets anders dan de bovenzaal, het bovenvertrek. En dan neem ik u even mee naar een passage van David. U weet dat op een gegeven moment werd hij uit Jeruzalem verdwenen en hij werd achtervolgd door zijn zoon Absalom. En Absalom die komt om het leven. En Absalom was een hele knappe man met heel veel, heel zwaar bos haar. En hij wordt doodgestoken. Hij bleef met zijn haar in de takken van de boom hangen en dan wordt hij doodgestoken. En dan komt dat David ter oren. En dan gaat er iets dwars door zijn ziel heen. Want Absalom was ongelovig. Die had afstand genomen van God. En dat wist David. En al huilende gaat hij naar het bovenvertrek. En dan zegt hij, Absalom, mijn zoon, mijn zoon, mijn zoon, Absalom. Hij wist, ik zal hem nooit weer zien. Wat erg, hè? Ik moet u zeggen, dat heb ik ook wel eens, hebt u wel van mij gehoord. Toen mijn dochter stierf, die had echt een verlangen om naar de Heer Jezus te gaan. En dan ben je als vader, als ouders ben je zo ontzettend dankbaar. Omdat je weet, dit afscheid is niet voor eeuwig. Er gaat wel een zwaar door je ziel. Maar dat afscheid is niet voor eeuwig. Dat is het niet. En dat is ook de troost die je hebt als je weet dat je kinderen tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. En ik denk dat dat u en mij ook een taak is. Hè? Zo langzamerhand als je ouder wordt, dan heb je niet alleen kinderen, maar je hebt ook kleinkinderen. En ik moet zeggen, de wereld is enorm, trekt enorm aan de kinderen. Er is ook zoveel aanbod dat de stemmen die de wereld heeft en die stemmen die in de wereld zijn, die vullen hun hoofd en hun gedachten. Ze kunnen bijna geen andere stem meer horen. En ik maak me er grote zorgen over. Over sommigen. Dat zult u ook in uw hart hebben. En dat maakt me ook wel eens bedroefd. Maar wat is het bijzonder dat je juist elk moment een plaats mag hebben waar je deze dingen uitspreekt naar de Here toe. En eigenlijk zegt de Heer, alsjeblieft, ik zal ook vandaag, iedere dag trouw de namen voorleggen voor de troon van de genade. En het gebed is sterker dan welke tegenstander ook. Vergeet dat nooit, broeders, zusters. Vergeet dat nooit. Als je bidt, tot, en je bidt dat je kinderen gered mogen worden, dat de Jezus ze trekt met koorden van liefde, dan bid je naar Gods hart. En ik zeg wel eens vaker, je moet ook vertrouwen als je bidt dat God het gebed wil verhoren. Anders hoef je niet te bidden. Dat wil ik echt bij u neerleggen. Dat is een appel op ons. Je moet vertrouwen dat God dat gebed verhoort. Want als we bidden, dan wordt dat ook voor onze geliefden, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Dan wordt dat ook door de Heilige Geest ingegeven. In alle bewogenheid mogen we dat doen. En wat is het kostbaar. En zo gaat David, die gaat naar dat bovenvertrek en hij schreeuwt het uit naar God. En ik kan me dat zo voorstellen. Als je verdriet hebt, wie kan dat verdriet beter begrijpen dan God zelf, dan onze Vader. Die dwars door u en mij heen kijkt, onze gedachten leest. Zelfs als er nog geen woord op onze tong is, zegt Psalm 139, het is al bij de Heere bekend. Maar hij wil het wel van u en mij horen, al weet hij van tevoren wat we zullen zeggen. Ja, toen sidderde, ik wil dat voorlezen, 2 Samuel 18 vers 33, toen David dit hoorde, toen sidderde de koning, hij ging naar boven, in het bovenvertrek van de poort en huilde. Al gaande zei hij dit, mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Ach, was ik maar in jouw plaats gestorven. Absalom, mijn zoon. Een kreet ten diepste uit het hart van een vader die weet, ik zal mijn kind nooit weer terugzien. Ontstellend, broeder, zuster. Maar hij ging wel met zijn droefheid naar de Heere toe. Wij kunnen er ook terecht. Nogmaals, ik wil een paar dingen noemen. Dat wij ook te maken krijgen met droefheid. Dat kan het verlies zijn van de dierbaren. Eenzaamheid. Verlaten voelen. Teleurstellingen. Niet begrepen worden. Dat is, zijn allemaal van die kenmerken van deze tijd. De angst en de onzekerheid. En dat past helemaal in het kader van deze tijd. De wereld wordt steeds onzekerder. En men denkt het te vinden in allerhande manifestaties. En de jeugd die wordt er naartoe gezogen. Maar het is als het ware, als ik dat zo mag vertalen, het is de wereld, het is Egypte. En een vriend van de wereld is een vijand van God. En als je als gelovige, en we zien dat ook in het voorbeeld van Lot, als gelovige gaat vermengen met de mensen om je heen, dan wordt je getuigenis krachteloos. Het was een getuigenis van Lot ook, om dat toch maar te noemen. En toch, ondanks dat alles, vind ik ook wel heel bijzonder. Judas die is inmiddels verdwenen uit de bovenzaal, want de Heer Jezus had gezegd, doe maar wat je moet doen. En er worden de tekenen van het nieuwe verbond, brood en wijn, die worden gedeeld. Ja, maar er was ook de lofzang. Toen ze vertrokken, dat het allemaal achter de rug was, het Pascha gevierd, het avondmaal met elkaar, en toen ze naar Gethsemane zouden gaan, was daar de lofzang. En ik denk, ondanks het feit dat er zeer ingrijpende dingen waren, ook bij de discipelen, die hebben heel veel gedachten gehad. Ze hebben het niet ten diepste kunnen begrijpen. Maar wij kunnen er ook mee geconfronteerd worden. Toch kun je zingen. Toch kan er een lied in je hart geboren worden. En vergeet nooit, broeder, zuster. Ons geloof is niet gebaseerd op onze omstandigheden, maar op de levende God. Want als ons geloof, laten we zeggen, meevaart met de omstandigheden, dan is het allemaal instabiel geworden. Maar als ons geloof geënt is, geworteld in de liefde van Christus, dan is er stabiliteit in ons leven. Ik wil een paar teksten daarvan lezen. Matteüs 26, vers 30 zegt ons dat ze zongen de lofzang, een aantal psalmen. Wij worden aangespoord, Efeze 2, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreken onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank hen alle tijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Colossenzen 3 vers 18 zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Nu, misschien even een kort getuigenis wat mijn leven aangaat. Ik ben, goddank, geboren in een heel diep gelovig gezin. Maar dat wil nog niet zeggen dat je zelf een christen bent. Want er zit, je moet wel kiezen. Maar als je jong bent, ja, dan wil je genieten van de wereld. Je wil met je vrienden optrekken. En je wil toch iets meenemen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook gezongen. Andere liederen dan dat ik vanavond met u zong. Maar weet u, er is een lied in de bundel van Johannes de Heer. Die zegt, maar toen ik ben bekeerd, toen heb ik zingen geleerd. toen zong ik een ander lied. Het lied dat mijn ziel bevredigde. Dat vrede gaf in mijn leven. Er was een enorme verandering. Ik heb eigenlijk wel een beetje een Paulusbekering gehad. Van dat Gods liefde eigenlijk zo bij je binnenkomt dat je niet kan weigeren. Maar ik was nogal de dingen buiten houden. Maar op een gegeven moment dan is die liefde van Christus is zo duidelijk, spreekt tot je hart, dat je kunt niet meer weigeren. Dus dan is een punt, dat was de lofzang. Ja, het gebed, dat hebben we al gelezen met elkaar. Maar ik wil er toch nog een voorbeeld toevoegen. Ik vind het altijd mooi om voorbeelden vanuit de Bijbel te benoemen die zo praktisch zijn en ook ons als het ware laten zien hoe trouw sommige godsmannen waren aan het woord van de Heer. En dat komt uit Daniël vandaan. Daniël 3. U weet dat ze waren met z'n vieren in ballingschap gebracht. En ze worden ontrukt uit het huiselijke, uit de veilige huiselijke omgeving. En ze worden gebracht aan het hof te Babel. Nu is het zo, broeders, zuster, dat wij moeten nooit ons afvragen, wat is nou het rampzalige? Is dat nu de bedoeling van God geweest dat deze vier jonge mannen uit de veiligheid van het gezin werden weggerukt en naar die zeer occulte omgeving werd gebracht van Babel? Maar weet u, ze hadden zoveel positieve bagage meegekregen dat hun standpunt was met één al, wij weigeren te eten van koningstafel, want het is aan de afgoden gewijd. Dat doen we niet. Doen we niet aan mee. Maar dat was op straffen van de dood. Dat moet je wel realiseren. Maar God had een enorm plan. En je ziet dat zij een enorme invloed, een enorme impact hebben gehad in die goddeloze omgeving. Zij bleven vasthouden aan het woord van God. Ondanks alle dreigingen van dood zijn ze niet gecapituleerd van wat de omgeving als het ware aan hun opdroeg. En nog wat de koning van hen vroeg. Maar ik ben even bij Daniël. Ik vind Daniël echt een godsman. Daniël betekent God is mijn rechter. En u weet uw situatie van de koning die had hem over het... Eigenlijk het hele gewest van Babel had hij hem aangesteld. En dan komt de jaloezie. En dan wordt er een plan gesmeed. En vergis u niet, wij weten niet alles. Maar er worden ook plannen gesmeed tegen het christendom. Want men verdraagt ons niet meer. Ik denk te mogen zeggen, wij horen hier niet. De apostel Paulus die zegt in Filippenzen 3 vers 20... Onze wandel is in de hemel, waar vandaan wij ook onze zaligmaker verwachten. Dus met andere woorden, onze wandel is hemelsgericht. Dat moet ook onze uitstraling zijn naar de mensen om ons heen. Heel belangrijk. Nu, er wordt een wet aangenomen. We kennen dat, de wet van Meden en Persen. De koning die bevestigt dat met zijn zegel. En dan... Ik vind dat eigenlijk zo'n prachtige geschiedenis. En toen mijn vader dat wel eens voorlas, heb ik nooit ten diepste kunnen begrijpen van wat dat betekende. Maar toen ik tot geloof ben gekomen, toen heb ik geleerd van wat een dapperheid. Je staat ergens voor. Wat er ook om je heen gebeurt of wat er ook van je gevraagd wordt. En dan zie je, hij maakt kennis van het feit dat ze mochten niemand anders aanbidden dan alleen de koning. Dat was de wet. En wat doet deze dappere Daniël? Ik vind het eigenlijk zo prachtig. Hij gaat naar huis. En dan gaat naar zijn bovenvertrek. Hij gooit de vensters open naar Jeruzalem. Hij buigt zijn knieën en hij bidt hardop tot God. Je zou toch zeggen van, nou, ik hou me nu maar even in. Ik heb altijd hard gebeden, ik bid nu maar zacht. Want stel je voor dat ze me horen. Nee, hij was gewend, broeder, zuster, om 3 keer per dag zijn knieën te buigen. Dan deed hij belijdenis voor zijn volk. En nu had hij zoiets van, eigenlijk was dit gegeven, was voor hem nog meer dat hij als het ware meer kracht ontving van God zelf. Van ik laat me niet manipuleren, van wie dan ook. Ik buig mijn knieën, ik doe de vensters open naar Jeruzalem, zoals wij de vensters open hebben naar onze hemelse Vader als we bidden. Ik doe de vensters open en ik bid hardop. Nou, ik moet u zeggen dat ik heb op dit moment, dan was ik ook vaak 's nachts in gebed. En ik ben daar maar mee gestopt, want ik bad ook altijd hardop. En dan denk ik, ja, straks dan hebben de buren zoiets van, heeft die man altijd bezoek? Maar goed, ik heb het nu verplaatst naar de ochtend toe en dat vind ik wel mooi, eerlijk gezegd. Alhoewel dat ik 's avonds natuurlijk ook bid. Maar ik heb sinds dat mijn vrouw niet meer leeft, wij baden samen ook altijd hardop, maar ik bid altijd hardop. Ik weet niet hoe de ervaring is bij u, maar als je stil bidt, dan word je heel gauw afgeleid. Maar als je hardop bidt, dan blijf je bij de les. En dat mag ook. Nou, en we weten, ja, Daniël deed dat. En wat een voorbeeld voor u en mij, want het kon hem de dood kosten. Nou, we weten, hij wordt in de leeuwenkuil gegooid. En hij had meer vrede in de leeuwenkuil dan dat de koning op zijn bed had. Want die heeft de hele nacht niet geslapen. En dan gaat hij in de morgen naar de leeuwenkuil toe. En dan fluistert hij van, Daniël, leef je nog? Ja, we hebben een God van wonderen. We hebben een God van wonderen. En dat wil niet zeggen dat al onze gebeden op de manier verhoord worden zoals wij het vragen. Maar God heeft wel een bedoeling. En Daniël had een voortreffelijke taak en de 3 jongelingen ook. Die hebben de vuuroven ook getrotseerd, maar door de kracht van God. Het gebed, wat is dat enorm belangrijk, broeder, zuster. Bidden, zei de bekeerde Jood Isaac de Koster, is eeuwigheidsademhalen. Bidden is spreken met je hemelse Vader. Contact hebben met hem. En hij luistert. Het is mij wel eens te wonderlijk. Dan denk ik, hoeveel mensen, als ik 's morgens bid of 's avonds, hoeveel mensen zullen er met mij bidden? En alles wordt door God begrepen. Wat wonderlijk, hè? Het wordt mij soms wel eens een beetje te veel. Dan denk ik, Heere, wat bent u groot, wat bent u machtig. Als we 's avonds, we hebben nu een stukje van het Noorderlicht kunnen zien. Misschien hebt u het ook gezien, heel bijzonder. Maar als je ziet het enorme grote firmament. We praten over weet ik wel niet hoeveel miljoenen lichtjaren. De grootheid van God, het is onvoorstelbaar. En al die planeten. En al die sterrenstelsels. Hij kent ze allemaal bij naam. Ik denk ook dat wij een eeuwigheid nodig zullen hebben om dat allemaal bij ons binnen te laten komen. Maar we zullen het wel begrijpen. God dank, omdat we volmaakt ook dan zijn in ons denken. De lofzang en het gebed, de Pasen, ik heb een aantal dingen genoemd. En ja, ik heb dan ook als thema van leven in de bovenzaal. Je klimt als het ware even omhoog met je geestelijk leven naar een bepaalde plek om in gemeenschap te zijn met de Heere. En dat leven in de bovenzaal, dat betekent een stuk geestelijk leven. Er vond ook de genezing plaats. Ik wil daar iets van zeggen uit 1 Koningen 17 vers 19 tot 21. 1 Koningen 17, 19 tot 21. En dat gaat over Elia. Vanaf het 19e vers lezen, maar hij zei tegen haar, geef mij uw zoon. Haar zoon was overleden. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem naar boven, naar het bovenvertrek, waar hij zelf woonde, en hij legde hem neer op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei, Heere, mijn God, hebt u dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat u haar zoon gedood hebt? Wat is God toch geduldig, hè? Dat Elia dat gewoon met hem kon bespreken. En dan zegt, en de Heere luisterde naar de stem en hij strekte zich uit, dat moet ik erbij lezen, zich driemaal over het kind uit en riep de Heere aan. En zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug en het werd weer levend. Ja, een van de machtige profeten. Maar broeder, zuster, we hebben dezelfde God als Elia. We hebben dezelfde macht. En dat wil niet zeggen dat er altijd wonderen gebeuren. Ook in het leven van Elia waren er andere momenten. Maar als we wandelen met de Heer, dan kunnen we met de tegenstelling, met voorspoed en ook met tegenspoed omgaan. Wetende dat het altijd goed is. Ik heb in mijn leven, mag u gerust van me weten, nooit gezegd waarom. Altijd waartoe. Waartoe, heren? Waarom gebeurt er soms zoveel in het leven van kinderen van God? U moet nooit vergeten dat alles wat u meemaakt, op wat gebied dan ook, wil de Heere gebruiken om naast de ander te staan die dat ook heeft meegemaakt. Als je nooit een verlies hebt geleden, weet je niet wat het betekent. Maar als je een verlies hebt geleden, kun je naast iemand gaan staan die dat verlies ook heeft. En dan begrijp je elkaar. Er is altijd een bedoeling, heeft God met u in mijn leven. Dan gaan we naar Dorcas. Ik heb het nog even over de genezing. Dat werd in de tijd van handelingen. En dat geeft het woord ook al aan. De handelingen van de apostelen. Handelingen 7 vers 36 en 37. Het gebeurde, dat gaat over Tabitha. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. Het gebed van Petrus, door het gebed van Petrus kwam ze weer tot leven. Ook heel erg bijzonder de genezing. In de bovenzaal, u leest het onder andere in Handelingen 20 vers 8, daar brandden vele lichten. Nou, dan zegt u van, mooi, brandden vele lichten. Maar nu wil ik het even geestelijk maken. Ik hoop dat u me goed begrijpt, maar er zijn in heel veel gemeenten is het licht uitgegaan. Ik kom in bepaalde zalen, daar is het alleen maar nacht. De Bijbel kan niet gelezen worden, maar dat moet van de Bijbel. De plafonds zijn zwart geschilderd en de verlichting is op half. En ik heb een aantal keren ook gezegd, wie doet hier het licht nu eens een keer aan? Wij zijn kinderen van het licht, broeders, zusters. En dat geeft iets aan in de tijd waarin we leven. We brengen de invloeden van de werelden binnen in onze samenkomsten. En dat is heel ernstig. Ik wil er ook echt tegen waarschuwen. God wil alles voor zichzelf hebben. Hij duldt geen andere afgoderij naast hem. En weet u, dat mag ik gerust met u delen. De gemeente in Efeze, waren 7 brieven, die kent u in het boek Openbaring. Efeze tot en met Laodicea. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar ik begin even bij Efeze. Die hadden de eerste liefde verlaten. Het enthousiasme was weg. Dat was ook de klacht. Het enthousiasme was weg. Ze liepen nergens meer warm voor. Maar het had tot gevolg dat steeds meer een neerwaartse spiraal zichtbaar werd in de daaropvolgende gemeenten. En in Laodicea, dat is heel ernstig, en dat is de tijd waar we nu leven. Laodicea betekent de volksregering, of de mensen hebben het zelf voor het zeggen, staat de Heer Jezus buiten de deur. Een gemeente waar de Heer Jezus buiten de deur staat. Dat is de ernst van deze tijd. En zodra wij de invloeden van de wereld kopiëren, en dan zegt men, ja, maar we zijn eigentijds. Eigentijds? Bij God is er geen verandering, nog schaduw van omkering. Hij blijft altijd dezelfde, Hebreeën 13 vers 8, tot in alle eeuwigheid. Wij mensen kunnen wel veranderen. Maar als wij bezig zijn met de dingen van de Heer, broeder, zuster, dan zeg ik altijd, wil je weten hoe een gemeente moet functioneren en hoe gelovigen met elkaar moeten omgaan, moet je de Bijbel lezen. Daar staan alle richtlijnen in. Paulus heeft onder de leiding van Gods geest alles vastgelegd. En dat niet alleen. Hij heeft ons visie gegeven op de toekomst. Ons inzicht gegeven in het profetisch woord, in de toekomst. En we weten, het is gedetailleerd allemaal vastgelegd. Van Genesis tot de Openbaring. Het licht moet aan. Het licht van het evangelie. Uw woord, zegt de psalmist, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119, vers 105. Het openen van uw woorden geeft licht. Het schenkt eenvoudige inzicht. Ik hoop dat u dat met me deelt. Maar ik ben ontzettend dankbaar met de Bijbel. Het is het eeuwig blijvende woord van God. Het is geïnspireerd. Het is opgetekend door heilige mensen. Door de Heilige Geest geïnspireerd. Die hebben het opgetekend. Van Genesis tot Openbaring spreekt de Heer door zijn woord tot onze harten. Broeder, zuster, ik eindig. Ik hoop dat ik u een beetje geprikkeld heb om te leven in de bovenzaal. Dat is heel belangrijk. Dat je weet, van daar in die bovenzaal is het nodige gebeurd. Daar werden op een bijzondere manier kwamen dingen tot stand. Leven in de bovenzaal. Leven in de nabijheid van onze hemelse Vader. Leven in de nabijheid van de Heer Jezus Christus. Te midden van een wereld die zo chaotisch is en die geen oplossingen kent, daar ben ik mee begonnen. Leven in de bovenzaal. Leven. Tot eer en verheerlijking van de naam van God. De Heere zegene ons allen daarbij. Amen. We gaan straks nog een lied zingen. En ik ga eerst de Heere danken. Ik krijg al even een seintje. Ik wil je daar graag in volgen. Liefdevolle Vader. Wat is het toch bijzonder dat we u mogen kennen. Dat u ons inzicht hebt gegeven in dat kostbare woord. Dat het profetisch woord voor ons is gaan leven. Ja, dat we wederom geboren zijn tot een levende hoop. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat zijn we bijzonder rijk gezegend als we u mogen toebehoren. Dat we ons niet bevinden op een doodlopende weg. Maar dat we op een weg bevinden die uitkomt in het eeuwige leven. In uw liefdevolle nabijheid. Ja, we zien er naar uit, Heer. Naar het moment dat we worden verenigd met u en met al degenen die ons voor zijn gegaan en in Christus gestorven zijn. Wat zullen we een ontmoeting hebben met elkaar. En we zullen de lofzang aanheffen. We zullen het lam prijzen tot in alle eeuwigheid, u Heer Jezus. En dan zal het onvolmaakte zal volmaakt zijn. Eeuwig. Dank u wel voor de voorbeelden die u geeft in uw woord. Dat we aangespoord worden om met de principes te leven die we mochten zien in de bovenzaal. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel voor de zegen die u daar ook in geeft. Dank u wel dat u alle dingen in uw machtige hand heeft, ook het volk Israël. De wereld keert zich op een vreselijke manier tegen uw volk. We lezen in uw woord, Heer, eerst zullen de vissers komen aan de jagers. En de jagers zijn gekomen, ze worden weggejaagd, ze worden uitgekotst over de hele wereld. Ze zijn niet meer veilig, want ze moeten terug naar de plek die u hen hebt gegeven. Naar het land wat u Abraham, Isaac en Jacob hebt beloofd. En dat zal gebeuren. Nu nog is Israël de staat van de volken. Maar straks zal het het hoofd van de volken worden. Dank u wel dat u tot uw goddelijk doel komt. En dat er een moment zal komen dat u, Heer Jezus, en we zien dat voorbeeld in Jozef, hoe hij zijn broers bekend maakte wie hij was. En zo zal u straks uzelf bekendmaken aan uw volk Israël. Dan zullen ze zien die u doorstoken hebben. En ze zullen rouwklagen over u. Maar Heer, het zal een totale verandering worden, ook in het volk Israël. Zegen de gemeente wereldwijd, dat er nog een krachtig getuigenis mag uitgaan, Heer, van datgene wat uw woord zegt. Dat we mensen aansporen om te gaan geloven in de Heer Jezus. Helpt u ons daarbij. Dank u wel voor het ontmoeten. Dank u wel voor de liederen die we mochten zingen. Dank u wel voor uw liefdevolle trouw en genade. Heer Jezus, u zij geloofd en geprezen tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.